Goedemorgen allemaal. Inderdaad, goed om weer in jullie midden te zijn. Jullie als broers en zussen te kunnen begroeten. Samen de Heer te aanbidden, wat is dat goed. En ook samen nu het woord te openen en te luisteren naar wat God ons vanmorgen wil zeggen over een van de thema's uit de serie van Wij Geloven. Als het goed is, komt die nu tevoorschijn, die dia. Er komt nu iemand, oh ja, dat moet ik nog even omzetten. Dat is altijd even een spannend momentje. Doet hij het ook? En hij doet het. Ja, precies. De serie Wij Geloven, het werd al even door Mervyn aan het begin van de dienst aangegeven. Aan het begin van het jaar is er een start gemaakt met een serie preken, die allemaal met thema's die allemaal beginnen met Wij Geloven. En we hebben gezegd, het is goed om gewoon eens in een bepaalde periode, hoe lang het gaat duren, dat was van tevoren niet afgesproken, maar gewoon een aantal basics van het christelijk geloof met elkaar te behandelen. Gewoon van, waar geloven we nou eigenlijk in? En vanmorgen is dan het thema, wij geloven in vergeving. We hebben de afgelopen maanden nagedacht over, wij geloven in de schepping, wij geloven in het huwelijk. Theo heeft gesproken over wij geloven in het kruis. Vorige week Kees van Velzen over wij geloven in Israël. En vandaag dan over wij geloven in vergeving. En in de nieuwsmail van afgelopen vrijdag stond wel even aangekondigd. Vergeving, dat is een sleutelwoord in de Bijbel. En dan niet alleen in de zin van dat het een van de hoofdthema's is van de Bijbel. Maar het is ook een sleutelwoord in de zin van dat vergeving een sleutel is om dichte deuren van het hart te openen. Een sleutel voor vastgelopen relaties tussen God en mensen en tussen mensen onderling. En zo mogen we er vanmorgen over spreken, want we gaan vanmorgen de twee aspecten die de Bijbel heel duidelijk aangeeft over vergeving, gaan we allebei behandelen. We geloven in vergeving ontvangen van God uit naar de mens toe en we geloven in vergeving schenken naar elkaar toe. Even een opmerking tussendoor, misschien goed om dat toch maar gewoon even te benoemen. De keuze van dit onderwerp heeft niets te maken, althans is niet het directe gevolg van de brief die de leden en de vaste gasten van de gemeente afgelopen vrijdag hebben ontvangen. En straks ook nog in schriftelijke vorm gaan krijgen. Dit thema is al maanden geleden bedacht. En we hebben gezegd, het is gewoon goed om daar vandaag met elkaar over na te denken. En mocht dit thema vanmorgen voor jou wel degelijk van toepassing zijn op de situatie die er is. Ik spreek voor sommige mensen nu in raadselen. Laat maar gewoon even lekker zo. Als het voor jou wel van toepassing is, nou luister dan naar wat het woord van God hierover te zeggen heeft. Wij geloven in vergeving. En ik wil vanmorgen met je gaan lezen een tweetal versen uit Colossense 3. En dat zijn een paar versen die uit een wat langer gedeelte, dat gaat over hoe wij als nieuwe mensen in Christus ons leven mogen leven. Hoe dat er in de praktijk uitziet. Nou, we gaan het lezen. Omdat God u heeft uitgekozen, omdat u zijn heilige bent en hij u lief heeft, moet u zich kleden in innig medeleven, in goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld. Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft. Zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven. Nou, ik moet zeggen, in deze twee versen staan al zoveel. Eigenlijk zou elk woord in dit vers al aanleiding zijn voor een preek. Hè. We zijn uitgekozen, wat betekent dat? We zijn heiligen, wat betekent dat? We zijn geliefd en nou, al die woorden en wat de consequenties daarvan zijn, innig medeleven, goedheid enzovoort. Maar waar ik vanmorgen in het bijzonder met jullie bij wil stilstaan, en het zal je met het aangekondigde thema niet verbazen, dat zijn de twee laatste, of eigenlijk de laatste regel van vers 13. Zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven. Zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven. Aan de hand van deze twee zinnen, of eigenlijk één zin met twee delen, wil ik vanmorgen drie basics van vergeving met je gaan behandelen. En ik zet ze gelijk even voor je op een rijtje. De eerste basic waar ik over na wil denken is, zoals de Heer u vergeven heeft. Over Gods vergeving voor mensen. De tweede basic, maar wat is vergeving? En wat doet vergeving in ons leven als het goed is? En dan de derde basic, dat is het tweede deel van die zin uit Colossenzen 3. Zoals de Heer u vergeven heeft, moet u ook elkaar vergeven. Voor wat betreft de gemeentekringen, het is uiteraard mogelijk om met dit thema en deze preek ook in de gemeentekringen daarmee verder aan de slag te gaan. Ik beloof nu even aan de kringleiders dat ze in de loop van deze middag een samenvatting krijgen met ook gespreksvragen. En dan is het aan jullie of en wanneer je daar verder mee aan de slag gaat. Goed, zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven. En let dan gelijk eens even op het woordje zoals. Zoals de Heer u vergeven heeft, nou op diezelfde manier, zoals Hij dat bij ons gedaan heeft, op diezelfde manier is de bedoeling dat we elkaar gaan vergeven. We gaan allereerst met elkaar nadenken over wat het betekent dat de Heer ons vergeven heeft, maar bedenk dan gelijk al vanaf het begin dat dat ook alles zegt over de manier waarop we elkaar moeten vergeven. Hoe lastig, hoe moeilijk en hoe intens dat in de praktijk ook kan zijn. Maar goed, eerst zoals de Heer u vergeven heeft. Om erachter te komen hoe de Heer ons vergeven heeft, nou wat zouden we dan beter kunnen doen dan over dit onderwerp de Heer zelf aan het woord te laten. En hoe kunnen we de Heer aan het woord laten door het woord te openen, want daarin spreekt God vanuit zijn hart tot ons hart. Amen. Nou, laten we maar eens als eerste gaan lezen in Jesaja 55, vers 6 tot 9. Daar lezen we, denk ik, voor velen deze bekende woorden. Zoek de Heere terwijl Hij te vinden is. Roep Hem aan terwijl Hij nabij is. Dat doen we vanmorgen. Laat de goddeloze zijn weg verlaten, de man van ongerechtigheid zijn gedachten. En dan het volgende, laat hij zich bekeren tot de Heere, dan zal hij zich over hem ontfermen tot onze God, want hij vergeeft veelvuldig. Ik vind dat gelijk zo'n mooie omschrijving van, zeg maar, de kwantiteit van Gods vergeving. God vergeeft veelvuldig. Laat deze gelijk even binnenkomen in je hart, in je denken. Wat is veelvuldig? Dat is zeg maar veel in het kwadraat. Dan krijg je veelvuldig. God wil veelvuldig en we zullen later verderop in de preek gaan ontdekken. God wil oneindig vaak vergeven. In de Nieuwbijbelvertaling staat dit zo. Die hem ruimhartig zal vergeven. Vind ik ook een hele mooie omschrijving. Dat geeft gelijk iets aan dat als God vergeeft, dan komt dat voort vanuit de ruimte van zijn grote vaderhart. Vergeving is niet een technisch dingetje, is niet een juridisch dingetje. Vergeving, dat is iets, dat heeft alles te maken met je hart. En als God vergeeft, dan is hij ruimhart, dan komt dat vanuit de diepte, vanuit de ongelooflijke liefde van zijn vaderhart. Wauw. En dan lees ik nog even door in Jesaja 55 en dan gaan we denk ik voor sommigen een hele mooie ontdekking doen. Want wat we nu gaan lezen, het volgende vers, wacht nog even met projecteren. Dat wordt heel vaak gezien als een soort verklaring van Gods ondoorgrondelijke handelen in de geschiedenis en in ons leven. Maar wat we nu gaan lezen, dat staat helemaal in de context, in het verband van wat we nu hier lezen, namelijk dat God veelvuldig vergeeft en ruimhartig zal vergeven. En moest kijken wat daar dan nog verder over geschreven wordt, want mijn gedachten zijn niet uw gedachten. Je mag het dus zo lezen, dat mijn gedachten over vergeving, daar gaat het hier over, zijn niet uw gedachten. En uw wegen, uw manier van vergeven, zijn niet mijn wegen, spreekt de Heer. Want zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn mijn wegen, als het gaat om vergeving, hoger dan uw wegen. En mijn gedachten, als het gaat over vergeving, dan uw gedachten. Met andere woorden, Gods manier van vergeven is van zo'n ander niveau dan hoe wij mensen elkaar vergeving schenken. Het is het verschil tussen hemels-aards, tussen goddelijk en menselijk. En daarom is het zo nodig dat we daarmee beginnen, als we straks uitkomen op de vraag hoe gaan we elkaar vergeven, dat we beginnen met te ontdekken hoe God ons wil vergeven. Maar ook We hebben het zo nodig dat we gaan beseffen dat we onze menselijke, beperkte manier van vergeven vooral niet moeten projecteren op de manier waarop God vergeeft. Want Gods manier van vergeven gaat zoveel hoger, gaat zoveel verder, is van hemelsniveau. Nou, misschien krijg je nu even een heel ander licht op deze tekst. Dit gaat heel specifiek over vergeving. Ik noemde net het woord ruimhartig vanuit Jesaja 55 vers 6, vanuit de NBV. Ruimhartig. Ik vind dat zo mooi en dat geeft zo'n diepte aan. Ik weet niet of je het herkent, maar ik maak het wel eens mee dat iemand naar mij toe komt. Ik zal nu niet gelijk iemand noemen, maar iemand in mijn heel directe omgeving. Oké, mijn vrouw. En het is een schat van de mensen, voor alle duidelijkheid. Geen kwaad woord over Sonja, denk ik om. Maar het is wel gewoon een mens, net als ik. En ik maak soms mijn fouten naar haar toe en zij maakt soms wat vaker... Ah, okay. Haar fout is naar mij toe. Ik hoop niet dat ze meekijkt. Maar dan gebeurt het. Dan komt ze naar me toe en dan zegt ze... Sorry Wim, dat had ik niet moeten doen. En dat gebeurt dan, weet je, weer hetzelfde dingetje. Bij mij dus ook, hè, andersom, voor alle duidelijkheid. En dan merk ik bij mezelf, dan kijkt ze me aan en zegt ze... Wil je me dat vergeven? Oké. Zoiets. Is dat ruimhartig vergeven? Nee, hè? Dat is vergeven van, nou, ik ben een christen, dus ik boet wel. Maar eigenlijk liever niet. Eigenlijk doe ik het liever niet. Weet je, als het gaat om God, hij vergeeft ruimhartig. Maar ik ga je nog iets laten zien. God vergeeft ook graag. Moet je eens kijken. Psalm 86, vers 5. Ik lees hem eerst vanuit de NBV. U, Heer, bent goed en tot vergeving bereid. Tot vergeving bereid. Uw trouw is groot voor ieder die u aanroept. En dan vanuit het boek, vind ik hem zo mooi staan. U bent zo goed en u vergeeft graag. Dus mocht je misschien op sommige dagen wel 70 keer 7 maal bij God moeten komen om vergeving te vragen, dan zal er bij God nooit een houding zijn van, nou ja, ik ben God, dus ik moet je wel vergeven. Nee, oh, lieve zoon. Lieve dochter, wat goed dat je komt. Ik wil je graag vergeven. Dat is mijn hart, dat is mijn karakter, dat is mijn wezen. Ik weet niet wat voor plaatje, wat voor beeld je hebt van God, maar dit is ten diepste het karakter van God. God is een God die zo graag vergeeft. Het klinkt niet heilig genoeg, maar toch zeg ik het even. Het is bijna zijn hobby. Hij vergeeft graag. En dan gaat het verder. Ieder die u aanroept mag zich koesteren in uw goedheid en liefde. Ik zat vanmorgen vroeg op mijn werkkamer. De zon kwam op en die scheen zo door de ramen heen. En ik merkte op dat moment, ik genoot even na alle dagen van regen en zo. Ik voelde de warmte van de zon even op mijn gezicht. En ik koesterde even heerlijk de warmte van de zon. Nou, dat is maar dit in vergelijking met waar het hier over gaat. We mogen ons koesteren en ik hoop dat je dat vanmorgen hier in deze dienst, ook als je thuis nu meekijkt, dat je dat mag ervaren, dat we ons mogen koesteren in de goedheid en in de liefde van God. Om vergeving te kunnen ontvangen, zul je natuurlijk wel eerst moeten beseffen dat je vergeving nodig hebt. Zul je ook bereid moeten zijn om uit te spreken, heel concreet, waarvoor je vergeving nodig hebt. We lezen daarover in Spreuken 28 vers 13 vanuit de basisbijbel. Als je nooit je fouten toegeeft, zal het niet goed met je gaan. Maar als het je hart op toegeeft en ze niet meer doet, dan zul je vergeving krijgen. Dus vergeving ontvangen, dat begint met toegeven dat je vergeving nodig hebt. En ook de bereidheid hebt om daar waar je vergeving nodig hebt, of om over dat waarvoor je vergeving nodig hebt, om dat ook niet meer te doen. Stel je voor, hè? Iemand geeft mij, bam, zo een klap, midden in mijn gezicht. Auw! En gelijk zegt die persoon, oké, wil je me vergeven, maar ik doe het straks weer. Ja, dag. Dat is natuurlijk geen vergeving vragen. Als je bijvoorbeeld al een plan hebt, maar ik ga het straks weer doen. Als je weer een keer zo chagrijnig kijkt, geef ik hem gewoon weer een hens. Nee, dat zo werkt het niet. Er moet wel de bereidheid zijn. En dat het soms daarna en soms ook heel vaak weer steeds weer fout gaat. Ja, maar als dat bijvoorbeeld al je bedoeling is, Heer, ik vraag om vergeving, maar morgen doe ik het weer hoor. Ah, dat kan natuurlijk niet. Er moet wel een diep, hartelijk, oprecht verlangen zijn om daar dan ook mee te breken met datgene waarvoor je net vergeving hebt gevraagd. Nou, dit is even de versie van de basisbijbel uit het Oude Testament, Spreuken. In het Nieuwe Testament vinden we eigenlijk hetzelfde principe als hier in Spreuken 28, maar dan met andere woorden. 1 Johannes 1, vers 9 en 10. Een hele, hoop ik, voor jou ook bekende tekst. Als wij onze zonden belijden, dat is heel eenvoudig, gewoon je fouten, je zonden eerlijk toegeven. Dan, hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven. Hoe? Veelvuldig, ruimhartig en graag. En dan gaat het verder in ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Dat is de volgende stap. We worden gereinigd, geheiligd. Vers 10. Als wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, maken wij hem tot leugenaar en is zijn woord niet in ons. Ja, dat is natuurlijk ook een mogelijkheid. Gewoon zeggen dat je niet gezondigd hebt. Nee hoor, Heer, ik heb helemaal niks gedaan. Ik ben geen zondaar. Nou, dan hoef je ook niet om vergeving te vragen. Zo simpel is het, als je dat vindt. Weet je, die mensen die zijn er echt, hè? Mensen die denken, ik hoef geen vergeving te vragen. Ik ben geen zondaar. Klaar. Als het gaat om vergeving zijn er drie soorten mensen. De eerste heb ik nu al genoemd. Dat zijn mensen die zich te goed vinden om vergeving nodig te hebben. Nou, hoe blind, hoe hoogmoedig en hoe eigenwijs kun je zijn? Ik denk als je je even je eigen leven afzet tegenover de heiligheid van God, dan heb je volgens mij weinig tijd nodig om te beseffen dat ieder mens vergeving nodig heeft. Maar er zijn ook mensen, dat is de tweede categorie, mensen die zich te slecht vinden om vergeving te kunnen ontvangen. Die hebben in hun eigen ogen, in hun eigen beleving, wel of niet terecht, zulke vreselijke zonden gedaan, daar is echt geen vergeving voor mogelijk. Dat zijn de mensen die hun eigen manier van vergeven projecteren op Gods manier van vergeven. En dan loop je vast. Misschien zijn er hier vanmorgen ook wel mensen die zeggen van nou, ik vraag niet om vergeving, want wat ik heb gedaan, dat is zo slecht. Als iemand hier dit zou weten, ze zouden me gelijk de kerk uitschoppen. En ik zie me aankomen bij God, zeg, Heer, wilt u mij... Nee, echt niet. Dat is te groot, te zwaar. Het kan ook te maken hebben, en dat kom ik in het pastoraat wel vaak tegen, dat mensen zeggen van, joh, ik besef dat ik een zondaar ben, ik besef dat ik een bepaalde zonde steeds weer doe, en als ik het doe, dan ga ik wel naar God toe en dan vraag ik wel om vergeving, maar op een gegeven moment, joh, je wil niet weten hoe vaak ik diezelfde zonde weer heb begaan. Ik ben zelfs elke keer weer in diezelfde valkuil gestapt en op een dag komt er een fluisterstemmetje in je, en ik zeg je er gelijk bij van wie dat fluisterstemmetje is, dat is niet van de Heilige Geest. Dat is van de duivel die de aanklager van onze broeders en zusters wordt genoemd. Een fluisterstemmetje dat je heel zachtjes zegt, hey, het is nu wel welletjes met jou. Denk maar niet dat God je blijft vergeven. Dus weet je wat, trek je maar terug, want dit wordt echt niets meer met jou. En dat zijn de mensen die God niet meer om vergeving durven vragen. En dan is er een derde categorie, en ik hoop dat de meeste mensen zich hier vanmorgen in mogen herkennen. Mensen die bereid zijn om hun zonde te belijden en te geloven in Jezus. En dat laatste heb ik er heel nadrukkelijk hierbij gezet. Te geloven in Jezus. Want vergeving ontvangen heeft alles te maken met en kan niet zonder geloven in Jezus. Daarom staat hier ook Jezus alleen. Daar draait het om in de kerk. Daar draait het om in de boodschap over vergeving. Zonder Jezus is er geen vergeving mogelijk. Petrus die legt dat in een toespraak uit aan de Romeinse hoofdman Cornelius. Hij legt uit wie Jezus is en waarom we in hem moeten geloven. En dan zegt hij in Handelingen 10 vers 43. Van hem, van de Heer Jezus, getuigen alle profeten dat iedereen die in hem gelooft, door zijn naam vergeving van zonden krijgt. Dit is dus het criterium. Niet hoe groot je zonden zijn, niet hoe vaak je gezondigd hebt. Het enige criterium wordt hier genoemd dat je in hem gelooft en dat je door zijn naam vergeving van zonde krijgt. En zo schrijft Paulus er ook over in de brief aan Efeze, Efeze 1. In hem, het gaat hier over de Heer Jezus, In hem hebben wij de verlossing. Zonder hem is er geen verlossing, hè? Zonder hem is er geen kerk, zonder hem is er geen vergeving. Het gaat om hem. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen overeenkomstig de rijkdom van zijn genade die hij ons overvloedig geschonken heeft. Wat een mooie zin is het ook. Geeft ook iets aan over dat veelvuldig, over dat van harte, over dat graag willen vergeven van God. De rijkdom van Gods vergeving gaat gelijk op met de rijkdom van zijn genade die hij ons overvloedig heeft geschonken en waarover we in het volgende hoofdstuk lezen, de alles overtreffende rijkdom van zijn genade. Dus de koninklijke, de hemelse maat van vergeving, die komt overeen met de rijkdom van Gods genade. Overvloedig geschenk, ongelooflijk. Nou staat hier nog iets bij, en dat wil ik ook wel even heel nadrukkelijk benoemen. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed. Wacht even, dat heeft er dus ook mee te maken. Even voor alle duidelijkheid, vergeving wordt hier gekoppeld aan genade. En een kenmerk van genade is dat deze je voor niets wordt aangeboden. Genade kun je niet kopen, dan is het geen genade meer. Genade kun je niet verdienen, dan is het geen genade meer. Dus als dat geldt voor genade, dan geldt het ook voor vergeving. Vergeving wordt hier gratis als een genadegift aangeboden. Gratis en tegelijkertijd een ongelooflijke hoge prijs die hiervoor moest worden betaald. Een prijs die alleen door God zelf kon worden betaald en ook is betaald door het bloed dat staat voor het leven van Jezus. Hoe zei hij dat zelf bij de instelling van het avondmaal in Mattheüs 26, vers 27? Hij nam ook de drinkbeker en nadat hij gedankt had, gaf hij hun die en zei: drink allen daaruit, want dit is mijn bloed. Het bloed van het nieuwe verbond dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonde. Je wil de kerken in ons land, bedoel ik niet beschuldigen, maar gewoon een eerlijke constatering. Je wil de kerken in ons land, of in deze wereld, waar niet meer gesproken wordt over het bloed van Jezus, die wil je niet te kost moeten geven. Maar ik zeg je, als je niet meer spreekt over het bloed van Jezus, haal je het hart uit het evangelie weg en dan is er geen basis meer voor Gods genade en geen basis meer voor vergeving. En dan zeg ik, sluit dan je kerk maar, want dan heb je eigenlijk geen boodschap meer. Het draait om Jezus en het draait om zijn bloed. Want, zegt Hebreeën 9, vers 22, volgens de wet wordt inderdaad vrijwel alles met bloed gereinigd. Denk aan de tempeldienst. Want als er geen bloed wordt uitgegoten, vindt er geen vergeving plaats. God biedt ons vanmorgen. Hoe groot je zonde ook is, waar misschien niemand iets van weet. Hoe vaak je ook op diezelfde zonde gestruikeld bent. God biedt je vanmorgen, als je bereid bent het eerlijk toe te geven, als je gelooft in de Heer Jezus. Hij biedt jou gratis voor niets vergeving aan op grond van het volbrachte werk van de Heer Jezus. Op grond van het bloed dat ons reinigt. En als je vanmorgen nou zit, of als je meekijkt nu of later, en je hebt nog nooit heel bewust de keuze gemaakt in je leven, deze vergeving, deze onvoorstelbare rijkdom van Gods vergeving, die heb ik nog nooit in mijn leven ontvangen. Heb ik nog nooit bewust aangepakt. Weet je, het is heel eenvoudig, hè? Als ik nou zou vragen, is er hier iemand die dorst heeft en iemand steekt zijn hand op, dan zeg ik van, nou alsjeblieft, ik heb een glas water. En als het daar dan stopt, wat heb je eraan? Dan blijf je dorstig. Ik heb hier water. Als hier iemand dorst heeft, hoe komt dat bij elkaar? Dan moet diegene opstaan, of dan ga ik hier even de zaal in en kom naar je toe. Maar hoe je het ook doet, je zult het glas zelf moeten aanpakken. Anders blijf je dorstig. Als je hier zit en je hebt vergeving nodig in je leven, dan kun je zeggen, oh, mooi gezegd, leuk, mooie gedachte. Nee, dan zul je je handen, je lege handen, je vuile handen misschien wel, zul je uit moeten strekken naar God en zeggen, Heer, ik wil deze vergeving vanmorgen zo graag ontvangen. Maar wat is nou precies vergeving? En wat doet dat dan in je leven? De tweede basic van deze morgen. Nou, laat me je eerst stellen wat vergeving niet is. En wat ik nu ga zeggen, dat geldt zowel voor de vergeving die God ons aanbiedt, en dat geldt ook voor de vergeving die we elkaar moeten schenken. Dus pas dit even op beide aspecten toe. Wat is vergeving niet? Nou, iets goed praten wat fout is. Dat is een kenmerk van onze tijd. Hè? Dingen die we duizenden jaren, zelfs ook buiten de kerk, hebben beschouwd als zonde, als fout, wordt in onze tijd, in onze cultuur, ah ja, daar moet je heel anders naar kijken. Dat vonden zij, maar wij vinden dat goed. Denk je echt dat dat de oplossing is? Iets is gif. Weet je wat, we doen er gewoon een ander etiketje op dat het geen gif is. Ja, maar je gaat er nog steeds dood aan. Dus vergeving heeft niets te maken met iets goed praten wat fout is. Het heeft ook niets te maken met iets door de vingers zien. Wij noemen dat tolerantie. Dat is eigenlijk, in zekere zin is het een mooi woord. We moeten in zekere zin tolerant zijn. Ja, maar ten diepste is het een onbijbels woord. Geloof maar niet dat God iets in ons leven, iets van zonde, door zijn heilige vingers ziet. God is niet tolerant. Elke zonde die in ons leven plaatsvindt, tast zijn heiligheid aan. En raakt hem. En wordt door hem geteld. Totdat we zeggen, Heer, ik heb vergeving nodig. En dan doet hij ze van ons weg. Maar God ziet de zonde niet door de vingers. Nee, hij heeft iets anders gedaan. Hij heeft de schuld, het probleem van de zonde, heeft hij opgelost. Het is ook niet iets van doen alsof het nooit gebeurd is. Dat merk ik wel eens als het gaat om die onderlinge vergeving. Joh, er is toen en toen wat gebeurd. Weet je wat? We doen gewoon alsof het niet gebeurd is en we praten er niet meer over. En daar plakken we dan een etiketje op. Dat noemen we vergeving. Nee, dat heeft er niets mee te maken. Dat is je kop in het zand steken. Over zand gesproken, vergeving heeft ook niets te maken met zand erover. Dat zeggen we dan, hè? We hebben een heel gesprek gehad, een hele discussie. Oké, zand erover. Ik geloof, en dan ga ik gelijk door naar wat vergeving wel is. Ik geloof dat het in het Koninkrijk van God gaat het niet over zand erover, maar bloed erover. Het bloed van Jezus Christus. Daardoor is vergeving. Als we gaan kijken naar de bredere betekenis van de diepe, diverse Griekse woorden die er zijn voor vergeving, dan heeft vergeving te maken met genade aanbieden. Nou, daar hebben we het al over gehad, wat dat betekent. Vergeving, dat is dus niet iets wat je verdient, waar je recht op hebt, waar je kunt afdwingen. Vergeving is 100% pure, zuivere, 24 karaats genade. Vergeving heeft ook te maken met loslaten en vrijzetten. Dit is een hele belangrijke. En dat roept het beeld op van iemand die in een gevangenis zit. En inderdaad, als je als mens geen vergeving ontvangen hebt van God, dan zit je, of je dat nou voelt of niet, maar dat is de feitelijke conditie van jouw leven, dan zit je gevangen in een gevangenis van schuld, van veroordeling en van straf. En er is niemand die je daar van buitenaf uit kan halen, behalve God alleen. En wat ik nu zeg, dat geldt voor zowel vergeving ontvangen, als ook voor vergeving schenken. Ook als je geen vergeving schenkt aan de ander, ga ik straks uitwerken, ook dan zet je jezelf in een gevangenis. En we zijn er inmiddels heel erg goed in ons welvarende landje om onze gevangenis een beetje leuk te maken. We versieren onze gevangenis, we versieren ons gebonden leven dat gebukt gaat door schuld en schaamte enzovoort. Maar een gevangenis, hoe leuk je hem ook maakt, een gevangenis blijft een gevangenis. En je zult bevrijd moeten worden om echt te kunnen leven. Nog een derde betekenis van vergeving en die heeft te maken met wegwerpen of wegslingeren. En deze betekenis komen we heel mooi tegen in Psalm 103, waar we het in de Grootnieuwsbijbel zo lezen. Hij neemt de zonden van ons weg en werpt ze ver van ons, zoals het oosten is van het westen. Ik zie dat voor me. Ik kom bij God. Ik zeg, Heer, ik heb gezondigd. Wilt u mij vergeven? En dan zegt God, graag, goed dat je komt. En hij pakt die zonde en met zijn grote goddelijke, nou, God kan heel ver gooien hoor, ga daar maar vanuit. Dan gooit hij dat van me weg. En zo ver ergens de ruimte in of zo. Nee, weet je welke richting hij onze zonde gooit? Richting het kruis. Daar zijn al onze zonden naartoe gegooid. En toen Jezus op die Goede Vrijdag, toen hij aan het kruis gespijkerd werd, toen werden op dat moment in feite al onze zonden aan het kruis gespijkerd. En Jezus, hij nam al onze zonden, hij nam al onze schuld op zich, hij nam het mee. En in zijn dood is er verzoening tot stand gebracht. Misschien zit je hier nu, dit is basic, hè? En je bent natuurlijk vast een vergevorderde christen. En misschien denk je nu, vertel eens wat nieuws, joh. Dit weet ik allemaal. Als je dat nu denkt, dat is net zo, sorry als ik het even zo zeg. Dat is net zo dom als dat je vrouw of je man, als je getrouwd bent, misschien wel voor de 1000ste keer zegt, schat, ik hou van je. En dat je dan zegt, ja hallo, dat weet ik nou langzamerhand wel hoor. Dat doe je toch ook niet. Dus als je deze dingen nu hoort en je zegt, joh, dit wist ik al. Weet je wat dan het effect moet zijn? Een hart vol zuivere aanbidding. O, Heere Jezus, dat u voor mij aan het kruis wilde gaan. En dat al mijn zonden van mij weggeslingerd zijn. En door u zijn meegedragen aan het kruis. Halleluja, halleluja. Amen. Nou zeg, goedemorgen. Halleluja. Dit is het beste nieuws, mensen. Oké. Maar weet je, op een of andere manier, als we hier lezen dat hij de zonde van ons heeft weggeworpen, zover als het oosten is van het westen. Ik heb er vorige week tijdens een van de Bijbelstudieavonden over Daniël heel kort even dit over gezegd. Hier staat niet zover het noorden is verwijderd van het zuiden, want dan zou er een limiet zijn. Want er is een Noordpool en een Zuidpool. Maar van het oosten en het westen. Als je naar het oosten gaat, wanneer ben je bij het oosten? Als je naar het westen gaat, wanneer ben je bij het westen? Je blijft lopen. Je kunt 10 keer de wereld rond, maar je komt nooit bij het oosten of bij het westen uit. Zover heeft hij onze overtredingen van ons weggeslingerd. Nou werkt het in de beleving van sommige mensen dat wegslingeren wel een beetje als de bekende boemerang. Kennen jullie dat? Dat spelletje? Als je het goed doet en je hebt zo'n boemerang en je gooit hem weg en je kijkt, bam, komt hij zo bij je terug. Als je niet oppast, heb je een blauwe plek erbij. En zo ervaren mensen soms de vergeving van God. O Heer, u hebt mijn zonde van u weggedaan. Maar de volgende dag of 2 dagen later of 1 week later komt het weer keihard bij je terug. En voel je je weer schuldig over die zonde die je al beleden hebt. Dat is de helse boemerang van de duivel. Ik zei het al, de duivel, hij is de aanklager van onze broers en zussen. En weet je waar de duivel een expert in is? Ons aanklagen op zonden die al beleden zijn en voor God dus zijn weggedaan. De Heilige Geest overtuigt ons van zonden die we op moeten ruimen en die we moeten beleiden. Dat is een heel groot verschil. En als de Heilige Geest ons overtuigt van zonden, weet je wat hij altijd doet? Hij neemt ons gelijk mee naar het kruis. Dat is het werk van de Heilige Geest. Als de duivel ons overtuigt van zonden die we al lang beleden hebben, weet je wat het gevolg is? Schaamte, verwijdering, ineffectief. Je kunt je niet meer laten gebruiken in het koninkrijk. Dat is de truc van de duivel. Dus trap niet in de boemerangtruc van de duivel en aanvaard in geloof dat als we onze zonden hebben beleden, dat ze van God zijn weggedaan. Ik wil jullie niet alleen vertellen wat vergeving is, maar ook wat dat doet in ons leven. Wat doet vergeving in ons leven? Nou, een van de psalmen waarin dat zo mooi wordt omschreven is voor mij psalm 32 vers 1. Ik lees hem eerst vanuit de Herziene Statenvertaling. Welzalig is hij van wie de overtreding vergeven is, van wie de zonde bedekt is. Welzalig is een beetje een ouderwets woord, maar het is eigenlijk heel eenvoudig. Welzalig is het tegenovergestelde van niet zalig. Je bent welzalig of je bent niet zalig. Hoe word je welzalig? Als je weet dat je overtredingen, je zonden vergeven en bedekt zijn. De NBV zegt het zo, gelukkig de mens wiens ontrouw wordt vergeven, wiens zonden worden bedekt. Iedereen is op zoek naar geluk. Christenen of niet. Iedereen is op zoek naar geluk. Weet je wat de sleutel is voor werkelijk blijvend geluk? Vergeving. Vergeving ontvangen en vergeving schenken. Deze psalm die staat in de basisbijbel zo geschreven. Geweldig. Het is heerlijk als de Heer je heeft vergeven wat je verkeerd hebt gedaan. Toch? Het is heerlijk als God je heeft vergeven dat je hem ongehoorzaam bent geweest. Het is heerlijk als de Heer zegt dat je niet meer schuldig bent. Het is heerlijk dat hij je alles heeft vergeven. Wat een jubelpsalm is dit. Het is heerlijk om zo het leven te mogen leven in de zekerheid. Mijn zonden zijn vergeven. Wat een bevrijding, wat een herstel, wat een geluk, wat een heerlijkheid. God heeft onze zonden weggedaan. Hij heeft ze uitgewist. Het bewijsstuk dat tegen ons getuigde, waar al onze zonden opgeschreven stonden. Dat bewijsstuk is aan het kruis genageld, het is uitgewist, het is weggedaan. Het is gedelete. Heb ik ooit begrepen dat als ik iets op mijn computer, een bepaald document heb ik gemaakt, en ik denk, nou, dat document hoef ik niet te bewaren, ik delete het, dat een beetje kenner van een pc, die weet dat er toch ergens uit de krochten van mijn harde schijf weer op te vissen. Klopt dat? Zijn er hier pc-kennen? Min of meer klopt dat. Oké. Maar bij God, dat weet ik in ieder geval, bij God is er geen verborgen harde schijfruimte. Wat bij God gedelete is, is zo gedelete, dat het zelfs door God zelf niet meer terug te vinden is. En dat is niet omdat God zo slordig is dat hij documenten kwijtraakt. Dat is zijn goddelijke, zijn heilige keuze. God doet onze zonde van ons, zover het oosten is verwijderd van het westen. Waardoor de belemmering tussen jou en God is weggedaan. Jesaja schrijft, het zijn de zonden die scheiding brengen tussen jou en God, inderdaad. Maar als die zonden zijn weggedaan, weggedragen door Jezus... Wat is er dan? Dan is er herstel van de relatie met God. Dan is die afstand weg. En dan mogen we, zoals we dat zo mooi lezen in Hebreeën 10, dan mogen we nu, broeders, en dit geldt ook voor de zusters, met vrijmoedigheid ingaan in het heiligdom door het bloed van Jezus. Dit is een hele mooie omschrijving van de tegenwoordigheid van God. Of mag ik het zo zeggen, de intimiteit met God. Hoe kunnen wij als kleine zondige mensjes weer in een intieme relatie komen met God, waardoor we zelfs zonder schaamte, met vrijmoedigheid, zijn heiligdom mogen binnengaan, wanneer we weten dat onze zonden zijn weggedaan door het bloed van Jezus. En dan gaat het verder. Laten wij tot hem naderen met een waarachtig hart, in volle zekerheid van het geloof, nu ons hart gereinigd is van een slecht geweten en ons lichaam gewassen is met rein water. Dat laatste is een mooi beeld van de doop. Dit gaat dus zo ver. En dit is ook belangrijk. Als je weet, mijn zonden zijn vergeven, dan betekent dat dat je geweten nu zo schoon gewassen wordt, dat je dus niet meer hoeft te leven met die latente of juist zeer nadrukkelijk aanwezige schuldgevoelens. Want het is weggedaan. De Heilige Geest wil ons hart, wil ons geweten reinigen, gewoon schoonwassen. En dan ga je leven. Dan ga je leven gewoon als mens hier op aarde. Dan ga je leven met God als christen. Dat is het echte leven. Dat je vrij bent van schuld en ook vrij bent van schaamte, want je slechte geweten, het is schoon gewassen. De hoogste tijd voor onze derde basic, wat we lezen uit Colossenzen 3. Zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven. Het mooie is, het staat bijna hetzelfde, maar dan in een andere volgorde, in Efeze 4, vergeef elkaar zoals ook God in Christus u vergeven heeft. Het derde basic is, zo moet u ook elkaar vergeven. En deze gedachte vinden we natuurlijk ook heel direct terug in wat Jezus ons heeft geleerd te bidden in het Onze Vader. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven. Het hoort bij elkaar, hè? Vergeving ontvangen en vergeving schenken, dat kun je niet los van elkaar zien. Ik kwam dit plaatje tegen. Misschien is het optisch bedrog, maar ik kan op een of andere manier bij dit vliegtuig echt maar één vleugel ontdekken. Is dat een vliegtuig waar jij graag mee zou willen gaan vliegen? Is er iemand die zegt, doe mij maar een ticket voor dit vliegtuig? Nee, hè? Want je weet, een vliegtuig is bedoeld om met twee vleugels te vliegen. Een christen is bedoeld om met twee vleugels te vliegen. De vleugel van vergeving ontvangen en de vleugel van vergeving schenken. Dus nog een keer, Colossenzen 3 vers 13. Zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven. En let eens even op dat woordje. Ik weet dat we daar in onze tijd steeds meer een hekel aan krijgen. In sommige kerken mag je het al bijna niet meer zeggen. Het woordje moet. Maar er staat hier echt, je moet elkaar vergeven. Dit is dus niet een vrijblijvende optie. Kijk eens wat je ermee kunt. Fijn dat je vergeving ontvangen hebt. Nou, denk er eens over na, suggestie. Nee, zoals je zelf vergeving ontvangen hebt, je moet ook elkaar vergeven. Het is een heilig moeten. Net zoals we moeten ademhalen om in leven te blijven. Net zoals we moeten eten en drinken om in leven te blijven. In die zin, dus niet als iets wettigs, nee, gewoon, het is een soort basiswet. Je moet ook elkaar vergeven. Hoe moeilijk dat ook kan zijn. Daar wil ik vanmorgen eerlijk over zijn. Dat kan heel moeilijk zijn. En dat kan moeilijk zijn om wat die ander jou misschien korter of langer geleden heeft aangedaan. Misschien zit je nu van binnen al een beetje te stijgeren. En het kan ook moeilijk zijn vanwege het feit dat die ander jou dat al zo vaak heeft aangedaan. Telkens weer opnieuw. Telkens flikt hij me dat weer. Hè? Dan wordt het best moeilijk om de ander te moeten vergeven. Nou, dat was zeker voor een van de discipelen van Jezus met de naam Petrus op een dag best wel een punt. Ze hadden net een gesprek gehad met Jezus over hoe je om moet gaan met situaties waarin iemand tegen jou zondigt. Hè, iemand jou kwetst of iemand jou benadeelt of je misbruikt, mishandelt, vult voor jezelf maar in. En dan komt er een punt in Matteüs 18 waarin Petrus de vraag stelt, ja maar, Heer, even voor alle duidelijkheid hoor. Oké, vergeven, dat begrijp ik. Maar even concreet, hoe vaak? En dan geeft Jezus dit antwoord. Daarop kwam Petrus bij Jezus staan en vroeg, Heer, als mijn broeder of zuster tegen mij zondigt, hoe vaak moet ik dan vergeving schenken? Tot 7 maal toe? En wat ik hier voor me zie, is dat Petrus hier al klaar staat om een geweldig compliment van Jezus in ontvangst te nemen. Want je moet weten dat de rabbijnen van die dagen, die leerde, als iemand 1 keer je een klap geeft, moet je vergeven. Bij een 2e keer moet je vergeven. 3e keer mag je terugmeppen. Dat was ongeveer de moraal. Bij de 4e keer moest je maximaal 3 keer vergeven. Dat was het onderwijs van de rabbijnen in die dagen. Dus Petrus, ik zie hem al glunderen. 7 maal! Goed hè, Heer, ik heb het echt begrepen. Nee. Jezus zegt, niet tot 7 maal toe, Petrus. En vul je eigen naam erin, zeg ik je, maar tot 70 maal 7. Als we dit letterlijk nemen, dan kom je uit op 490 keer. Dus als je het alleen al letterlijk neemt, dan betekent het dat iemand jou 490 keer dezelfde poets kan bakken. En je zegt 490 keer, van harte, graag, veelvuldig. Oké, ik vergeef je. Niet, ik vergeef je. Nee, ik vergeef je. Dat is de bedoeling. Ik zeg letterlijk, nou je begrijpt wel, dit is nou typisch zo'n Bijbels getal. 70 maal 7, hier zit een diepere laag in. Dit betekent eindeloos, grenzeloos, veelvuldig. En dan vertelt Jezus gelijk een gelijkenis. Over een koning en een knecht. Die knecht had een lening bij zijn koning gekregen. Een lening van, ik geloof iets van dat er 100.000 talenten zoiets staat in het verhaal. Ik vertaal hem even naar nu. Een miljoenenschuld. En die knecht komt bij de koning en de koning zegt, joh, je moet wel even afbetalen. Ja, ik heb niks. Oké, ik zet je vrouw en kinderen gevangen. Hier, doe dat niet. En die koning die strijkt de hand over zijn hart en die zegt, ik scheld jou de schuld van miljoenen euro's kwijt. Knecht blij, komt naar buiten, komt een medeknecht tegen die hem een tientje schuldig is. Hé, kom jij eens hier. Jij moet mij nu dit tientje betalen. Echt wel. Oh, je kunt er niet? Ga ik je nu in de gevangenis zetten. En mensen zien dat en gaan naar de koning en zeggen, koning, weet wat er gebeurd is? Die knecht die net miljoenen zijn miljoenen schuld heeft kwijtgescholden gekregen, die zet nu een collega-knecht voor een tientje in de bak. En dan wordt die koning kwaad en geeft hem eens ongelijk. En we lezen dat in Matteüs 18. Daarom is het met het koninkrijk, dat is de inleiding op de gelijkenis, daarom is het met het koninkrijk van de hemel als met een koning die afrekening wilde houden met zijn dienaren. Nou, dan komt dat verhaal wat ik even in 2024 taal heb verteld. En dan uiteindelijk, en vers 34, en zijn heer was zo kwaad dat hij hem in handen van de folteraars gaf, tot hij de hele schuld zou hebben terugbetaald. Zo zal mijn hemelse vader ook ieder van jullie behandelen die zijn broeder of zuster niet van harte vergeeft. Je kunt van Jezus vinden wat je wil, maar duidelijk was die. Dit laat aan duidelijkheid denk ik toch echt niets te wensen over. Je eigen geestelijke miljoenenschuld kwijtgescholden, vergeven, het is voor je betaald aan het kruis. En jij maakt je druk over dat ene tientje dat je broeder of zuster jou verschuldigd is? Dat kan toch niet? Weet je wat ik hier lees en leer? Zolang je geen vergeving ontvangt, zit je in een gevangenis van schuld en oordeel. Dat zei ik net al. En de sleutel om uit deze gevangenis eruit te komen is de vergeving ontvangen die God je in Christus heeft aangeboden. Maar als je vervolgens niet bereid bent vergeving te schenken aan de ander, voor wat die ander jou heeft aangedaan, dan zit je nog steeds, of misschien moet ik zeggen, zit je opnieuw in een gevangenis. In een gevangenis van bitterheid. In een gevangenis van onvergevingsgezindheid. Weet je, niet vergeven, daarmee onthoud je de ander de vergeving. Maar misschien is dat de ander een worst. Dat zou kunnen. Maar niet vergeven, daarmee onthoud je jezelf de vrijheid om te leven. Een van de betekenissen heb ik je laten zien van vergeven is loslaten. En laat ik het dan vanmorgen zo zeggen, zolang jij de ander niet vergeeft, wat het ook is geweest, blijf je vastzitten aan de ander en aan wat er ooit in jouw leven is gebeurd. Dat is de consequentie ervan. En ik bedoel dit niet als een gemakkelijke oplossing met een christelijk sausje. En misschien denk je nu wel heel opstandig, ik zie het niet aan de buitenkant, maar God ziet wat er in je binnenkant nu gebeurt. Misschien denk je nu wel heel opstandig, je moet eens weten wat mij is aangedaan. Moet ik vergeven? Man, hou op. Het zijn niet hele dramatische dingen, maar ook mij zijn dingen in mijn leven, met name in mijn jeugd, ook best wel dingen aangedaan. Ik weet hoe moeilijk het is om te vergeven. Ik weet hoe vergeven je soms echt heel veel kost. Aan pijn, aan tranen. Maar laat ik het dan zo zeggen, vergeven kost veel, maar niet vergeven kost veel meer. Want je blijft dan zitten in je eigen gevangenis van bitterheid. Oké, maar hoe moet ik dan vergeven? Ik kan dat helemaal niet. Laat ik het vanmorgen zo zeggen. Vergeven begint met een wilsbesluit. Ja, en misschien is het voor jou vandaag wel zo concreet. Ja, ik kies er vandaag voor om iemand iets te vergeven zoals God mij vergeven heeft. Zo wil ik vandaag ervoor kiezen om die ander ook te vergeven. En daarna volgt er een proces. Maar het begint met een besluit. En daarna komt er een proces waarbij je soms anderen nodig hebt. Dat kan, daarvoor hebben we pastoraat. En bij dat proces heb je de Heilige Geest ontvangen die je wil helpen om elke keer weer, want soms moet die keuze worden herhaald, elke keer weer, ik kies ervoor om die ander te vergeven. En uiteindelijk mag je stap voor stap uit de gevangenis van pijn en bitterheid worden bevrijd. Weet je, als je de ander niet wil vergeven, weet je wat je dan eigenlijk doet? Dan ga je auto rijden, waarbij je alleen maar in de achteruitkijkspiegel kijkt. Welke chauffeur onder ons heeft dat wel eens geprobeerd? Dat loopt niet echt goed af, hè? Mensen die alleen maar kijken naar wat er achteruit is gebeurd, naar wat er in hun leven is gebeurd, naar wat ooit iemand of meerdere jou hebben aangedaan, misschien wel in je jeugd, misschien wel heel lang geleden of heel kort geleden, misschien om te maken met een collega met wie je mot hebt of wat dan ook. Maar als je alleen maar in de achteruitkijkspiegel blijft kijken, zul je niet echt kunnen autorijden. Dan ga je brokken maken. Dat is niet de bedoeling. Een vliegtuig heeft twee vleugels nodig. En in een auto moet je vooral vooruit kijken. En daarom zegt Jezus, iemand die achterom blijft kijken, die krijgt het echt moeilijk in het Koninkrijk van God. Het is de bedoeling dat we vooruit kijken. Dat we loslaten wat achter ons ligt. Dat we vergeving schenken aan degene die ons misschien wel hele diepe dingen hebben aangedaan. Ja, maar er moet recht zijn. Ik ga je nog een woord geven. En dat lijkt ontzettend veel op het woord vergeven. Er staat iets voor, één letter voor. O. En dan krijg je het woord overgeven. En dan niet wat je boven de bak in de wc doet. Nee, overgeven in de zin van loslaten. En kijk eens wat Jezus ons daarin zelf leert. Hij moet nu terechtkomen. Zo dan. Dan leert Jezus dit. Die toen hij uitgescholden werd, niet terugschold. En toen hij leed, niet dreigde, maar het overgaf aan hem die rechtvaardig oordeelt. Ik geloof dat dit ook heel belangrijk is, juist in het proces van de ander vergeven en uit je gevangenis van bitterheid stappen, dat je de dingen ook mag overgeven aan God. Oh God, ik hoef niet een rechter te zijn. U bent een rechter. U bent de volmaakte rechter. En wat er in mijn leven gebeurd is, ik geef het over aan u. En dan ga je van overgeven, ga je leren wat het is om te vergeven. Die twee die horen bij elkaar. Tot slot. Aan het begin van de preek heb ik je laten zien hoe heerlijk het is om in die vergeving te leven. En dat geldt ook voor het vergeving schenken. Dat geeft vreugde, dat geeft vrijheid, dat geeft vrede. Maar als je het niet doet, en er zijn echt heel veel christenen die geloven van harte, ja, God heeft mij vergeven van al mijn schuld, maar ze hebben nooit de stap kunnen zetten, of misschien niet willen zetten, om de ander te vergeven. En dan worden het gelovigen die de vreugde van het geloof missen en die steeds verder in de banden raken in de gevangenis van bitterheid. We hebben net Psalm 32 gelezen. Het is heerlijk om vergeving te ontvangen en vergeving te schenken. Moest kijken wat we lezen. Hij doet het echt niet meer, dus ik ga het even zo doen. Moest kijken wat we lezen in Job 21, vers 25. Anderen sterven vervuld van bitterheid, zonder ooit vreugde te hebben gesmaakt. Dat is erg. Dat je sterft in bitterheid, omdat je de ander niet wilde vergeven. En je hebt niet de vreugde van het leven met God gesmaakt. Dat laat je dan niet gebeuren in je leven. En weet je wat nog een effect is van bitterheid? Dat lezen we in Hebreeën 12, vers 15. Zie erop toe dat niemand achterop raakt in de genade van God en dat er geen enkele wortel van bitterheid opschiet en onrust veroorzaakt, zodat daardoor velen bezoedeld worden. Weet je wat er gebeurt als de bitterheid in je leven binnenkomt? Dan raak je achterop in de genade, in de zin van die vreugde en die vrede en dat geluk van die vergeving, dat verdwijnt naar de achtergrond. Dat is je beleving niet meer. Je raakt het kwijt. Het is, ik wil het niet al te zwart-wit zeggen, maar nuanceer hetzelfde maar een beetje als dat nodig is. Maar het is onmogelijk om tegelijkertijd verbitterd te zijn en de vreugde van de vergeving van God te kunnen ervaren. Dat bijt elkaar. Dat kan niet samengaan. En daarom, als je vast blijft zitten in verbittering, als je daarvoor kiest, ik zou zeggen, het is jouw keuze. Maar dan, zoals het hier staat, dan raak je achterop in de genade van God. En dan nog deze. En volgens mij, ja, dat is de laatste tekst. Nog deze. Betekent dat dan als ik de ander vergeef dat ik niet boos mag zijn en dat we dingen maar gewoon over onze kant moeten laten gaan? Nee. Kijk eens hoe mooi het hier staat. Word boos. Het is bijna een opdracht. Word boos jij. Nu. Nee. Als je boos wordt, ja, natuurlijk zijn er soms dingen waar je gewoon oprecht boos over mag zijn. En dat mag je ook gewoon op een fatsoenlijke, geestelijke manier communiceren. Word boos, maar zondig niet. Dus in je boosheid moet je niet gaan vloeken en weet ik het allemaal, zeker niet gaan slaan en zo. Word boos, maar zondig niet. En dan komt er iets heel belangrijks. Laat de zon niet ondergaan over uw boosheid en geef de duivel geen plaats. Weet je wat het eenvoudige principe van dit vers is? Word boos, prima. Blijf boos, niet prima. Boos blijven verandert in bitterheid. En daarom is het zo belangrijk, en er staat hier, laat de zon niet ondergaan. Nou, soms heb je even meer tijd nodig, oké. Maar je begrijpt wel wat hier wordt bedoeld. Laat de boosheid niet veranderen in een wortel van bitterheid, waardoor de scheiding ontstaat tussen vrienden, familie, broers, zussen in de gemeente. Scheiding ontstaat tussen jou en God. Maar ruim je boosheid op en kies voor vergeving. Je hebt vergeving ontvangen en je mag ook vergeving schenken. En ik sluit af met nog één keer deze twee geweldige versen. Colossenzen 3, vers 13. Zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven. Of vergeef elkaar zoals ook God in Christus u vergeven heeft. Zullen we bidden? Heer, wilt u deze boodschap over vergeving in de stilte van dit moment ons hart laten binnenkomen? Heer, en als het in ons leven nodig is dat we heel concreet zonde te beleiden hebben naar u toe. Misschien al voor het eerst in ons leven zijn we nooit op dat punt aangekomen dat we bereid waren om te zeggen, Heer, mijn leven is gewoon niet goed. Ik heb gezondigd. Heer, dan is dit een moment dat we dat ook gewoon in de stilte van ons hart tegen u mogen zeggen. Heer, hier ben ik. Een zondige man, een zondige vrouw. Ik sta voor u zondig en onrein. Maar ik belijd het. En ik geloof in Jezus. En in zijn bloed. En in zijn volbrachte werk. En vanmorgen wil ik het ontvangen. Ik wil het glas water dat mij wordt aangeboden. Ik wil de vergeving die mij wordt aangeboden, die wil ik vanmorgen ontvangen. Ik pak het aan. Heer, u hebt mij al mijn zonde, al mijn schuld vergeven. Dank u wel daarvoor. Halleluja. En als er misschien, terwijl je al heel lang leeft als kind van God, weer nieuwe dingen in je leven zijn binnengekomen, zonde waar je mee worstelt, waarvan je misschien zelfs al denkt, dat is te vaak gebeurd en God vindt het wel welletjes. Dan wil ik je uitnodigen om vanmorgen in dit vertrouwen ook die ene concrete zonde nu bij God te brengen. Met dit in gedachten. God vergeeft veelvuldig. God vergeeft ruimhartig. God vergeeft graag. Lieve zoon, lieve dochter. Kom tot de Vader. Kom opnieuw bij de Vader. En leg al je zonde en al je schuld en al je last, leg het bij hem neer. Stap uit je gevangenis van schuld. En ontvang het heerlijke leven van vrijheid en van vreugde. Een leven dat gebaseerd is op vergeving van al onze zonden. En als je hier vanmorgen zit en je zegt, deel 1, ja. Deel 2, de ander vergeven zoals hij mij vergeven heeft. Dat deel had je misschien wel even mogen overslaan vanmorgen. Wat moeilijk, wat diep. Het raakt mij. Dan bid ik je de genade toe. Dat Gods geest je gaat helpen om die persoon die jou misschien zo diep geraakt heeft, misschien jou zo tot in het diepst van je ziel kapot heeft gemaakt, misschien al heel lang geleden, dan bid ik je de genade toe. Dan bid ik je toe dat de Heilige Geest je nu als het ware helpt om het los te laten. Om het over te geven aan God. En de ander vergeving te schenken. Los van wat waar die ander nu staat of misschien wel niet meer leeft. Of de keuze in jouw hart, nu. Heer, ik wil vandaag beslissen. Zoals u mij vergeven hebt. Wil ik die ander, vul zijn of haar naam erin. Wil ik die ander nu vergeven. Help mij, o God. We gaan er niet zingen. Er is een plek.